Goedemorgen, broeders en zusters. Ik weet niet of u dat ook merkt, maar we zitten in een crisis, energiecrisis. Het is trouwens zo dat de ene crisis zich aan de andere schakelt en er zijn er, nou ja, veel. Het meervoud van crisis is crisis. Ze zijn er meer op dit moment. Maar het meeste hebben we wel te maken met de energiecrisis. En telkens hoor je, dat komt door de oorlog in Oekraïne. Nou, het lijkt me sterk dat alles daardoor komt. Dat is een manier om de schuld te schuiven. Er zijn ook mensen die zeggen, we moeten ons voorbereiden op het einde, want het einde is nu daar. Maar dan lees je ook weer artikelen van mensen die zeggen, ja, dat kan nog wel een poosje duren. Ik geloof niet dat de Heer Jezus morgen terugkomt. Ik laat het allemaal nog even in het midden, want ik ga het daar niet over hebben. Maar de grootste crisis is wel, en dat raakt ons allemaal, is die energiecrisis. Allerlei maatregelen worden genomen. Mensen gaan van het gas af. We hebben ook de afgelopen 2 maanden 2 keer 90% minder gas gebruikt. Dus dat kan wel, maar dan heb je wel koude handen. Zo nu en dan. Dus daar moet je wel even aan wennen. Open haardkachels en houtkachels zijn niet meer aan te slepen. Dat hoor je ook van veel mensen. Het hout wordt steeds duurder. Zeker op plekken waar er schaarste is. Dus er gebeurt nogal wat. Warmtepompen, zonnepanelen zijn ook niet meer te krijgen, bijna niet meer te krijgen. En ook geen technici om te installeren. Dus ik dacht, ik ga vanmorgen, want hier zal ook wel geen licht zijn, met mijn eigen apparaatje, dat heb ik gekregen, aan de slag. Kennen jullie dat zo'n ding? Het is echt een fantastisch apparaatje. Ken je hem? Ja, vroeger heette het knijpkast, tegenwoordig is het een draaikast. Je moet als een staart draaien en dan krijg je energie erin. Maar het is heeft een dubbele mogelijkheid, want het is aan de ene kant moet je draaien en aan de andere kant zit een zonnecelletje, dus een lichtcel. Dus dat doet hij ook nog. Dus hij vangt dus het licht overdag op en dan s'avonds heb je het licht. En hij doet het. Hij ligt in mijn lade, dus bij alle spullen voor de noodgevallen, bij zo'n radio die het altijd doet, als je tenminste batterijen ook in voorraad hebt. Nou ja, en allemaal van dat soort spullen. Ja, ik lever mijn bijdrage. Ik denk ook energiebesparing. Maar hoe zit het in de gemeente van Christus? Met de energie en de crisis. Ik heb de laatste tijd nogal wat artikelen gelezen over verschillende gemeenten die allemaal in crisis verkeren. En ik kan het zeggen, want het stond in de krant. Het is bijvoorbeeld een grote gemeente in Zwolle. De Vrije Evangelisatie, misschien wel bekend bij sommigen, Zwolle. Gemeente van een paar duizend mensen is in een grote crisis terechtgekomen. Is al langer daar, maar zit daar middenin. En dan vraag ik me af, laten wij in een tijd van crisis ons licht nog wel schijnen? Is het zo dat wij in deze wereld nog licht verspreiden? Zijn we daar nog mee bezig? Laten we ons licht nog wel schijnen? En dat is eigenlijk de vraag. De vraag naar wat doen we met die energie die er in de gemeente wel is, gebruiken we die ook naar buiten of niet? Ik ga 2 stukken lezen. Eerst een stuk uit de Bijbel en dan een stuk uit de krant. Ik doe het op mijn bureau thuis ook altijd. Bijbel en krant liggen naast elkaar. Soms lees ik eerst de Bijbel, soms eerst de krant. Maar de Bijbel is wel, dat is me wel opgevallen, het meest betrouwbaar. Dat weten we natuurlijk lang. Daarom begin ik nu met de Bijbel. Uit Efeze hoofdstuk 4. En het gedeelte dat we vanmorgen hebben gelezen uit Titus, dat sluit eigenlijk naadloos aan. Want het gaat over de gemeente van Jezus Christus. Wie heeft het daarvoor te zeggen? Wie is het hoofd? Hoe werken de leden met elkaar? En het gaat daar over eenheid en verscheidenheid in de gemeente. En dan zegt Paulus aan de gemeente in Efeze, ik zal er zo meteen nog iets meer over zeggen. Als gevangene in de Heere vermaan ik u dan te wandelen waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. 4 vers 1 en nu 4 vers 2. Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid en elkander in liefde te verdragen. En u te beijveren de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. 1 lichaam en 1 geest. Daar word ik overruld. Wijven de ene van de geesten bewaren door de band van de vrede. 1 lichaam en 1 geest. Gelijk je ook geroepen zijt in de ene hoop, uw roeping. één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen. Maar aan ieder onze afzonderlijk is de genade gegeven naar de mate waarin Christus haar schenkt. Daarom heet het, opgevaren naar de hoge, voerde hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf hij aan de mensen. Wat betekent dit? Hij is opgevaren anders dan dat hij ook neergedaald is naar de lagere aardse gewesten. Hij die neergedaald is, hij is het die ook is opgevaren, ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. En heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat we alle de eenheid van het geloof en de volle kennis van de Zoon van God bereikt hebben. De mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom van de volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig. Op en neer, heen en weer geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid die tot dwaling verleidt. Maar dan groeien wij ons aan de waarheid houdende, en daar is die waarheid die zeg maar niet in de krant leest, maar wel in de Bijbel, en daarom is die Bijbel echt van fundamenteel belang, aan de waarheid houdende in liefde in elk opzicht naar hem toe, die het hoofd is, Christus. En aan hem ontleent het gehele lichaam als welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei van het lichaam om zichzelf op te bouwen in de liefde. Ja, dat is nogal een stuk en het sluit dus aan bij wat je uit Titus had gelezen. Dat past. Maar nou een stuk uit de krant. En dat viel me op 21 februari 2019, dat is wel een paar jaar geleden, maar het is toch nog wel actueel. Door de almaar groeiende aandacht, zegt de schrijver van dit artikel, voor de energietransitie, groene energie, windenergie, zonne-energie, en sinds kort ook de stijgende energierekening, daar heeft hij dus over, nemen de vragen toe over de uitspraak van het woord energie. Moet je dat uitspreken als energie, of moet je dat uitspreken als energie? Energie of energie? Dat is de vraag. Van de schrijver. Van Dalen meldt dat beide varianten mogelijk zijn, maar dat de ZJ-uitspraak, energie, in Nederland het meest logisch is, het meest gewoon is. Want dat is ook verklaarbaar, want energie, dat woord komt uit het Frans. En dat Frans gebruikt het energie. Dat is een leenwoord. Maar er zijn mensen die zeggen, overigens staat de Franse herkomst niet garant voor een Franse uitspraak, want er is ook een woord, dat is ingenieur. En dat spreekt ook wel uit als ingenieur. Dus niet alles wat je uit het Frans lenen, spreken we ook in het Frans na. Er zijn nog maar weinig mensen die een ingenieur als ingenieur uitspreken. Mensen die de energie met een G van energie uitspreken, voeren daar soms voor als motief voor aan dat er in de jaren, toen ze vroeger op school zaten, hebben geleerd dat dat zo moest. En inderdaad rapporteerde de nieuwe taalgids van 1957, zet hij in die krant, dat het soms geleerd werd energie als natuurkundig begrip met de G van goed uit te spreken. Maar dat was ook toen al uitzonderlijk. En dan gaat hij nog een hele tijd door. En ik vroeg me dus af, toen ik dat artikel zat te lezen, was een lang artikel, waar gaat iemand zijn energie aan besteden om zijn artikel te schrijven over de uitspraak van energie? Energie of energie? Waar gaat het om? Wat schiet je ermee op? Dat is het nut. Ja, en dan zitten we allemaal natuurlijk even te wachten van, ja, wat zou er nou komen? Want het gaat ergens over, het gaat ook wel ergens over. Waarom schrijft iemand over energie en de uitspraak zoveel? Nou, energie is een heel belangrijk woord. Ook, en vooral ook in de Bijbel. Ik zal het je laten zien. Energie betekent vermogen om arbeid te verrichten. Het is vermogen, het is... Ja, die energie is kracht waardoor machines en apparaten werken. Door krachtstroom. Veerkracht bij mensen. Dat is de kracht en de zin om iets te doen. Wordt ook wel genoemd daadkracht. Je komt tot iets, je doet wat. Geestkracht. Dat zit daar. Ik heb er pas in een gesprek in de gemeente. Ja, over het poosje kom misschien in een rolstoel. Ben ik dan nog steeds welkom? Ja, zeiden ze. Geen probleem. Dat kan. Want je bent nog energiek. vol van energie, vol van werkkracht hier. Mijn vingers doen het allemaal niet meer zo snel. Ik kan niet meer zo snel typen, in elke zin maak ik wel een fout. Maar goed, zolang ik die Bijbel nog kan lezen, daar nog over kan spreken, is er nog vreugde. Ik denk zelfs daarna ook nog. Het Nederlandse woord energie is dus terug te voeren op het Frans. Het Franse woord energie komt zo halverwege de 17e eeuw naar het Nederland toe. Maar het Frans heeft het weer overgenomen uit het Latijn. Dus er wordt van alles overgenomen, er wordt alles gejat zeg maar, in het taalgebied. En we lenen woorden, we gebruiken woorden, woorden worden op een gegeven moment in onze taal helemaal opgenomen. Maar het Latijn heeft het ook niet van zichzelf, dat het energia, dat is weer afkomstig uit het Grieks. Dus Nederland leent van Frans, Frans leent van Latijn, Latijn leent van Grieks. En dat is weer afkomstig aan van twee woorden en ergon. En dat is denk maar, ergotherapie, dat heeft alles te maken met je therapie die je hebt voor je werk om de dingen goed te doen. Letterlijk betekent en ergo energie, dus zou je kunnen zeggen, de energie die erin is, innerlijk werkzaam. Het is in zichzelf aan het werk. En het tekstgedeelte wat we net hebben gelezen, dat is waarschijnlijk niet opgevallen, dat gaat over energie, met name vers 16. En ik zal het nog een keer lezen. In vers 16 staat, aan hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel, en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen, naar de kracht die elk lid op zijn eigen wijze of zijn wijze oefent, deze groei van het lichaam om zichzelf op te bouwen in liefde. Overeenkomstig de mate waar ieder deel werkzaam is. Werkzaam. Waarin het lichaam energie levert. En we moeten uitkijken dat we niet de mist ingaan door te zeggen, ja, dat is de Heilige Geest. Die is de kracht, dat is de energie. De Heilige Geest is geen kracht en geen energie, die geeft het wel. De Heilige Geest is een persoon, de derde persoon van de goddelijke drie-eenheid. Waarom is dat nu belangrijk, dat woord? Nou, omdat het een kernwoord is in het Nieuwe Testament. Daar draait ontzettend veel omheen. Het wordt 9 keer zo gebruikt in het Nieuwe Testament en nog enkele tientallen andere malen met variaties op van het woord energie. Maar in een vergelijkbare betekenis. En het staat steeds op hele cruciale momenten, op hele logische momenten. Het zijn zeg maar sleutelwoorden. Als we die woorden in de picture hebben, dan gaan we begrijpen waar het om gaat. Dan ga ik naar die brief van die aan die Efeziërs die geschreven is door Paulus vanuit zijn gevangenschap, eerste gevangenschap in Rome. Het is een brief waar duidelijk wordt gemaakt dat de gemeente opgebouwd moet worden. En dat is de gemeente die aan wie Paulus die brief schrijft en zegt, jullie leven vanuit de liefde. We hebben het de afgelopen Bijbelstudie nog over gehad bij ons thuis. Er staat 16 keer in Efeze dat het gaat om de liefde. Daar draait het steeds om. En in hoofdstuk 6, in 6 hoofdstukken schrijft Paulus daar over die gemeente die daar is en die functies heeft. Laten we kijken even naar deze gemeente. Ik weet niet of ik het ooit heb verteld, maar deze gemeente heeft ook 6 functies. De eerste functie die de gemeente heeft, en dat lees je in hoofdstuk 1 van Efeze, is dat we zijn geroepen tot eer van God. We geven hem de lof en de eer. Dat is het eerste hoofdstuk. Tot eer van God. En omdat wij zouden zijn, zou je kunnen lezen in hoofdstuk 1 vers 12, tot lof van zijn heerlijkheid. Wij zijn er tot lof van zijn heerlijkheid. De Westminster Confession zegt het altijd zo mooi, to glorify God and enjoy him forever. God de glorie en de eer geven en hem altijd hulde bewijzen. Dat is het doel van de mensen, van de schepping. Hoofdstuk 2, dat zegt veel meer over hoe wij van buiten naar binnen zijn gekomen. Wij zijn geroepen en we zijn erbij gekomen. Wij horen ook nu bij dat lichaam van Christus. Want hij is onze vrede, staat in hoofdstuk 2 vers 14. En ik geef even een paar kernversen aan, er is veel meer over te zeggen, maar dat duurt ook veel te lang. Want hij is onze vrede die de beide, de twee, één heeft gemaakt. Hij heeft samengevoegd Jood en Heiden in dat nieuwe lichaam. En daar ging het net op, Titus ook over, de gemeente. Waartoe zijn ze samengevoegd en bij elkaar gekomen? Ja, om een licht in de wereld te verplaatsen, dat is hoofdstuk 3. Om onder de heidenen door het evangelie de onuitspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Wij zijn geroepen om te verkondigen. Om ons lampje te laten schijnen in de wereld. Hoofdstuk 4, tot opbouw van die gemeente. Het staat in hoofdstuk 4, vers 20. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen als u hem tenminste gehoord hebt. Door hem bent onderwezen zoals de waarheid is in Christus. Christus leren kennen. Hoofdstuk 5, hem leren kennen tot het navolgen van God. Dat staat in hoofdstuk 5, vers 1. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Misschien merk ik soms dat ik ook verschillende vertalingen gebruik. Ik heb inderdaad naar verschillende vertalingen gekeken. De NBG, de NBV, de Herziene Statenvertaling. Nou, ik heb allemaal gebruikt. En het laatste hoofdstuk, dat is denk ik het meest duidelijke hoofdstuk. Ook als je weet, we zijn in de eerste plaats geroepen om God de eer te geven. Dan staat het tegenover, dat is naar beneden gericht, om met de duivel te weerstaan. Bekleed u met de gehele wapenrusting van God. Staat er in hoofdstuk 6, vers 11. Opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. En ik heb het in een plaatje gezet. Nou, mocht er ooit iemand zeggen, dan wil ik dat plaatje wil ik wel even zien. Met die bewijsteksten kan ik het wel geven en dan kan het eventueel gekopieerd worden. Het is een heel nuttig schemaatje om te kijken naar. Dat geeft evenwicht in de gemeente. Als aan al die zes voorwaarden wordt voldaan, dan ga je niet in een of andere stroom mee, zeg maar, in het land, in de wereld van de christenen, die afwijkt. Dan zit je goed, dan zit je gebalanceerd. Steeds terug naar het woord van God. En Efeze is daar een hele nuttige brief voor. In zes hoofdstukken schrijft Paulus dus aan die gemeente, een gebalanceerde gemeente. En als er één woord is wat daar wordt gebruikt, is het woord liefde, maar ook het woord energie. 9 keer in het Nieuwe Testament, waarvan 3 keer op deze manier energie, zoals ik het net heb uitgelegd. Werkkracht, of wat in ons werkt, inwerking. Iets meer over de gemeente. We moeten even weten waar we het over hebben. Als het gaat over de gemeente in Efeze. Ligt in het westelijk deel van Turkije. Er zijn misschien wel eens mensen geweest. Ik ben er nu wel een paar keer geweest. Ik heb er ook ooit een film gemaakt, jaren geleden. En als je daar komt, dan zie je dat er een grote stad is. Er hebben zeker 100.000 mensen gewoond in een bloeitijd. Een gigastad. Het was in die tijd de hoofdstad van de provincie Azië. En je kunt ook zien, als je daar loopt, dat het echt een grote stad is. Het ligt daar aan een haven tegen de berghelling op. Alleen het water van de haven, dat zie je niet meer. Want het riviertje wat daar jaren stroomde, heeft zoveel zand en slip en troep meegenomen dat die haven volledig is verzand. En dat is in de 4e eeuw gebeurd. En toen is die stad ook, zeg maar, ingezakt. Ook nog door een aardbeving. En de goten zijn er nog overheen gegaan met een oorlog in 262 na Christus. Maar het was een stad waar in de tijd van Paulus de hele wereld over de vloer kwam. Echt, van alle kanten kwamen de mensen. Met schepen, handelsroutes. Het kwam allemaal daar. En daar was een man die had daar ook goed werk aan. Er was namelijk ook een tempel. De tempel van de Artemis. En er werden tempeltjes gemaakt, zilveren Artemis tempeltjes. En je kunt ze vandaag de dag nog kopen, alleen dan is het namaak zilver en namaak tempeltje. Maar toen was het Demetrius, de zilversmid, die daar goed geld aan verdiende. Ik zou zeggen, goud geld verdiende aan de zilveren tempeltjes. En ja, die wereld die kwam over de vloer en die kocht dus bij hem spullen. De stad was ook de schatbewaarder van die Artemis. Dat was dat beeld dat uit de hemel is komen vallen. Ik heb het beeld gezien, dat stelt niet zo heel veel voor. En je kan je zeker niet voorstellen dat het uit de hemel is komen vallen. Maar goed, zij geloofden dat. Er was ook een tempel voor de keizer. De keizer die zich liet aanbidden als Heer en God. Deus et Dominus. Dominus et Deus. Heer en God. Die keizer was Domitianus. Eind van de eerste eeuw. Dat was die stad. Dan was er ook nog een hele wereld aan exorcisten. Ze waren duiveluitdrijvers. Die kwamen in de stad ook nogal veel voor. Het was een stad vol met occulte praktijken. Ze hadden zelfs zoveel toverboeken dat je 150 jaarsalarissen aan boeken op een gegeven moment werden bij elkaar gebracht en werden verbrand. Omdat er steeds meer mensen gingen geloven in die weg die Paulus daar verkondigde. En in die wereldse stad wordt de gemeente van Christus geboren. Deze gemeente. En we kunnen ons waarschijnlijk wel voorstellen dat die gelovigen hebben te maken gehad met die wereld die zo occult was, zo van God afgericht was, zo bezig was met de onwaarheid. We hebben van de week ook zitten kijken naar die 7 gemeenten en dan denk je, het is onvoorstelbaar hoe dat bij al die gemeenten fout gaat. Om de waarheid, om de reinheid, om de heiligheid, om de juiste weg. Het gaat gewoon fout. Maar Paulus schrijft aan die gemeente, die christelijke gemeente daar, heel positief. In Christus zijn die gelovigen, in Christus. Dat is apart gezet door God, die hen heeft getrokken uit die wereld, uit die duisternis, uit die ellende, uit die troep die er is, en heeft gered in Christus. De gelovigen in Efeze, die leefden in die wereld die vol was van verleiding en misleiding. Je kon zomaar meedoen en soms werd je zelfs gedwongen om mee te doen, want je moest met tempelprocessies meedoen. Je moest je aansluiten bij een gilde, om maar een voorbeeld te noemen. Als je bij het bakkersgilde hoorde, dan kon je brood bakken en verkopen. En als je dat niet bij het gilde zat, ja, dan kon je niet handelen, kon je niet verkopen. Dan telde je niet mee. En had je gewoon geen inkomen. Nou, dat is allemaal de problemen, zeg maar, van die gemeente in Efeze. De spanning voor de gelovigen lag dus tussen het liefhebben van de wereld en het liefhebben van God in Christus. Toen de gemeente net was ontstaan, zei ik al, toen was het een gemeente die vol was van de liefde. In Openbaring 2 lezen we over die gemeente die de eerste liefde is kwijtgeraakt. En ik denk dat dat zo pakweg een generatie later is geweest. Die eerste liefde was weg. Maar die gemeente groeide in het begin tegen de verdrukking in. Letterlijk en figuurlijk. Tegen de verdrukking in. En daar wordt dan gesproken over die gemeente waar men onvergankelijk lief heeft. Dat is 6 vers 24. Onvergankelijk liefhebben. Dat is liefde die niet aan bederf onderhevig is. Dat is liefde die houdbaar is. Je zou kunnen zeggen die in zo'n goede wekpot zit. Maar de vraag is, kun je wel liefhebben in onvergankelijkheid? Kun je dat wel in eigen kracht? En dan komen we dus bij dat woordje, wat ik steeds heb gebruikt, dat woordje energie, waar het over gaat in die brief en in dit hoofdstuk. Kun je met eigen kracht en vanuit eigen kracht liefhebben? Kun je vanuit de energie die je zelf opwekt, doen wat God van je vraagt? Volgens mij kunnen we dat helemaal niet. Daarom spreekt Paulus ook over de werking van God, die een alles overtreffende kracht is. Die gewrocht, gewerkt, zou je kunnen zeggen, uitgewerkt is in Christus. Gewrocht is ook zo'n oud woord, wat toch een heel mooi woord is. Als je het opzoekt in de herziende Statenvertaling, dan zie je dat er staat, in Psalm 139 staat het bijvoorbeeld, hè, gewrocht in de diepte van het aardrijk. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Dat is een prachtige psalm die gaat over dat leven dat God uiteindelijk maakt. Gewrocht. Dat is kunstig geborduurd. Dat is op een kunstige manier gemaakt. Dat is God die dat doet. God gebruikt dat woord geborduurd. Prachtig in elkaar gezet. Je zou het ook van een kunstwerk kunnen zeggen. Efeze spreekt daar dus over. En het begint ook al in hoofdstuk 1 vers 19. Daar kom je het woord ook al tegen. In hoofdstuk 1 vers 19 dan staat hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. Naar de werking van de sterkte van zijn macht. Naar de werking van de sterkte van zijn macht. En die werking, die inwerking, dat is dus het woord energie. Die hij heeft gewrocht, staat het ook, gewrocht, kunstig geweven, en dan lees ik uit de NBG 51. Gewrocht in Christus door hem uit de doden op te wekken. En te zetten aan de rechterhand in de hemelse gewesten. Die kracht waar het over gaat, die energie waar het over gaat, is opstandingskracht. Dat gaat ergens over. Dat is niet zomaar een batterijtje. Dat is niet een beetje draaien aan een lampje. Dat is wel een mooi voorbeeld. Maar dat is opstandingskracht. Dat gaat ergens over. Dat verandert wat. Opstanding. Het houdt Christus niet in de dood. Het heeft hem uit de dood opgewekt. En het zal ook ons opwekken uit de dood. Daarom is die kracht goddelijke kracht. Daarmee wordt hier het woord voor kracht gebruikt. Dynamos. Dat is explosieve kracht, dat explodeert, dat zorgt ervoor dat er een wereld van verandering plaatsvindt. Die kracht, die opstandingskracht, die werkt in gelovigen. Het is die kracht waarmee God Christus uit de dood heeft opgewekt. Het is die kracht, die energie die sterker is dan de dood. En ja, je hoort natuurlijk regelmatig overlijdensberichten. Maar we weten dat als we gelovigen in de Heer ontslapen, zijn ze bij hem en zullen ze opstaan. Paulus zegt dat ook aan de Thessalonicenzen. In een oogwenk zullen ze hem tegemoet gaan. En wij zullen daarna met hen meegaan. Die kracht, Die plaatst Jezus aan het hoofd van zijn gemeente. Jezus is het hoofd die die kracht verleent. Door die Heilige Geest. Die Heilige Geest is niet die kracht, maar het is die persoon die dat geeft. En hij plaatst Jezus aan het hoofd van die gemeente. En nou gaat het erom in de gemeente, gemeente van Jezus Christus, ook vanmorgen, dat we begrijpen dat we aan elkaar verbonden zijn in dat lichaam, als we ook aan hem verbonden zijn. Dus als wij aan hem verbonden zijn, zijn we ook aan elkaar verbonden. En zijn we dat nieuwe lichaam, waar vanmorgen al over werd gelezen. Dat is wat in gelovigen werkt, die kracht. Die bindt ons samen, maakt ons één, en met die eenheid moeten wij bewaren. En dat geeft ons de werking die hij wil. Hij wil dat er in ons gewerkt wordt. En in hoofdstuk 3 vers 7 kom je het ook tegen. Ik wou ze toch alle drie even noemen uit deze brief. Het gaat over het geheimenis. Paulus heeft het geheimenis gekregen van Jezus Christus. Christus is aan hem verschenen. En hij heeft meerdere keren van Christus zelf openbaringen ontvangen, woorden ontvangen, principes ontvangen, waarvan hij ook zegt, die ik jullie nu weer doorgeef. Dus wat ik heb ontvangen, geef ik jullie nu weer door, onder andere over het avondmaal. En hier heeft hij het over het geheimenis van het evangelie, dat in oude tijden, in het Oude Testament, je kan beter zeggen het Eerste Testament, of het Eerste Testament en het vervolg van het Testament, waar hij zegt, dat was een geheim in de oude bedeling, maar het is nu zichtbaar geworden. En ik ben een apostel die geroepen is om dat te verkondigen. En dan schrijft hij in vers 7 van dat geheimenis waarvan ik een dienaar ben geworden, naar de genadegave van God die mij geschonken is, naar de werking van zijn kracht. De werking is energie, de werking van zijn kracht. Daar gebeurt nogal wat. Paulus mag dat geheimenis bekendmaken. Paulus heeft wat hij ontvangen heeft doorgegeven. Jood en heiden in één lichaam, we hebben het gezien. Onder één hoofd, Jezus Christus. Maar die genadegave is voor allen. Allen krijgen de genade. De genade van God is een gift van God. God geeft het aan iedereen. Als je gelooft, heb je die genadegave, die gave van de Geest. De Geest is de gave. Maar goed, die werkt alleen als wij aan hem verbonden blijven. En met elkaar verbonden blijven. Nogmaals, de Geest is dus niet een kracht, maar geeft kracht. En stelt hem en ons in staat dat te doen wat hij van ons vraagt. Je kunt dus nooit zeggen, ja, ik heb dat zelf geregeld, ik heb dat gedaan. Nou, wat heb je toch goed gedaan? We geven elkaar wel eer, dus nu en dan. En dat is op zich ook fijn. Maar het gaat erom dat God de eer krijgt. En dat hij wordt verheerlijkt. En vanuit dat hoofd, Christus, krijgt dat lichaam samenhang. Wordt het ondersteund en bijeengehouden, zegt hoofdstuk 4. Door die gewrichtsbanden. Ieder draagt naar vermogen bij. Of op eigen wijze bij, tot de groei van het lichaam. Dat zo zichzelf opbouwt door liefde. Maar nogmaals, het is door kracht die hij verleent. Ieder die zo tot geloof komt, wordt als het ware dus met hem begraven in de doop, in de dood. En komt met hem tot nieuwheid van leven. En samen wonen die gelovigen in dat lichaam. Plaatselijke gemeente, wereldwijde gemeente, terwijl hij het hoofd is. En in die gemeente mogen wij werk verrichten. Mogen wij dingen doen. Maar het is en blijft God die het in ons doet. Want het Filippenzen 2 zegt het zo. Dat is eigenlijk wel een heel mooi vers om dat te zien. Dat het niet van ons uitgaat, maar dat God het doet. In Filippenzen 2 vers 13 staat, want God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Dus als ik zeg, ja, ik wil van harte dienen, dan is dat God die dat in mij plaatst. Als wij elkaar van harte willen liefhebben, ik wil jou van harte liefhebben, dan is dat God die dat doet. De liefde die hij in onze hart heeft uitgestort. Nou, dan wil ik nog een paar dingen zeggen over dat hoofdstuk 4, want dat hoofdstuk 4... Dat is toch wel een kernhoofdstuk als het gaat over die eenheid van die gemeente. Het is een aansporing van Paulus in vers 1a, het eerste stukje. Als gevangene in de Heer vermaan ik u dan te wandelen. En dat vermanen, dat is positief bedoeld. Neem het onderwijs serieus. Luister naar wat Paulus daar te zeggen heeft, want hij heeft het van de Heer Jezus zelf ontvangen. Dus luister ernaar, doe er wat mee. Je wordt als het ware opgeroepen om ermee aan de slag te gaan. Blijf niet zitten, maar Ja, ga met je lampje de wereld in om te schijnen. De donkere wereld. Ik wil uitzetten, anders is hij zo leeg. Wandel in die principes. Dat is het tweede deel van dat vers. Wandel in die principes. De wandelen waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Dat anderen anders kunnen zien wat het is om gelovigen te zijn en samen te leven. Dat vraagt een houding in vers 2 van nederigheid. En ik heb dat woord wel eens uitgelegd, maar ik wil het nog een keer doen. Dat woord komt van het Griekse woord tapenos. En tapenos, als je goed luistert, zit het er al in. Tapijt. Ben je bereid de minste te zijn? Ben je bereid daar op de vloer je kleedje te zijn? Dat anderen eroverheen lopen. Overdrachtelijk bedoeld, maar dat is de vraag. Het was bepaald niet gebruikelijk in die cultuur om te dienen. Om de minste te zijn. En om te zeggen, ik wil jou van harte dienen. Dat is niet gebruikelijk. Net zo min als zachtmoedigheid. Dat was men ook niet. Dat vraagt heel veel geduld. En het verdragen van elkaar in liefde. Lieve mensen, dat is een van de moeilijkste dingen. Dat is niet mijn gelijk staat voorop. Ik heb de neiging altijd, ik heb ook vaak gelijk, maar dan denk ik, ja, dan ga je alweer de mist in. Ja, dan gaat het weer fout. Maar zo gaat het zo snel mis. Verdragen elkaar in liefde. Dus niet mijn gelijk staat voorop, maar acht die ander uitnemender dan jezelf. Buig je over het woord van God. Wij doen op dit moment bijbelstudie met mijn schoonzoon. Je leidt dat. Ik heb de jaren gedaan en ik ben zo blij dat hij het doet. En wij steunen met elkaar de studie. We doen het stapje voor stapje. Want wat doen we, en dat is vers 3, ja, we moeten die eenheid bewaren. Daartoe zijn we geroepen. Niet de eenheid creëren, dat kunnen we helemaal niet. Eenheid bewaren. Hij maakt ons één. Wij bewaren die eenheid. Dus je moet je inspannen. Dat vraagt ook activiteit om die eenheid te bewaren. Door de band van de vrede. En vrede is niet de afwezigheid van oorlog. Wat er in Oekraïne gebeurt, is allemaal verschrikkelijk. Meer plaatsen in de wereld waar oorlog is. Niet de afwezigheid van oorlog, maar de band die er is met de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Weten dat we heil mogen ontvangen. Genade mogen ontvangen. Heelheid mogen ontvangen. Dat het goed is tussen God en mij. Door wat hij heeft gedaan in Christus. En liefde is die volmaakte band van vrede. En zoals het lichaam ook die banden heeft om het bij elkaar te houden. Sommige mensen weten hoe het met kniebanden werkt. Ik weet er niet zo heel veel van, maar ik weet wel dat het knap lastig kan zijn als het allemaal niet goed gaat. Dan loop je niet goed. Maar die liefde is die volmaakte band van de vrede. Vers 4 zegt dan, we moeten die eenheid bewaren. Nou, dat heb ik al gezegd, die eenheid is er dus al en die moeten we bewaren. Vers 4 tot 6 noemt Paulus 7 fundamenten voor het christelijk geloof. Die kun je allemaal nog uitwerken, die kun je over elkaar een boek schrijven, dat ga ik nu niet doen. 1 lichaam, Jood en Heiden in 1 lichaam bijeen. 1 geest, uitgestort op de Pinksterdag. Hij maakt ons één. En alle hebben de gaven van die geest ontvangen. En worden zo ingevoegd in dat lichaam. En dat is van buiten naar binnen. Je zou het, als je het in het Engels zou je zeggen, baptized into the body. Gedoopt naar binnen in dat lichaam. Dat is wat er in de grondtekst ook staat. 1 hoop. We hebben een geweldige toekomst. We hebben een vooruitzicht. We hebben een levende Heer. We zullen hem ontmoeten. En met hem komen. 1 Heer, namelijk Jezus Christus. Er is geen andere naam. Ik vind het ook al een prachtig lied om te zingen. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Hij is waard om te ontvangen. Alle lof en alle eer. Ook van ons leven en door ons leven. Geen andere naam. 1 geloof. Jezus Christus is Heer. Tot eer van God de Vader. En God heeft hem uit de doden opgewekt. Wat een geweldige God hebben wij. 1 doop. Nou, dat is die doop door de Heilige Geest in dat lichaam. 1 God en Vader. Dat is het, zeg maar, dat kun je koppelen aan Deuteronomium 6. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hoor Israël, de Heer is God, de Heer is één, de Heer is één. Aan ieder, zegt vers 7, is de genade geschonken. Terwijl God verschillende gaven aan het lichaam geeft. Het zegt de Bijbel ook, er is verscheidenheid in de gemeente van gaven en bedieningen. Hij geeft apostelen en profeten. Dat zijn, staat in hoofdstuk 2 vers 20, de grondleggers van de gemeente. Zij hebben dat fundament gelegd. Een ander fundament dan er ligt, kan er niet gelegd worden. Jezus Christus is het fundament. Daarop wordt gebouwd. Paulus zegt ergens anders, ja, maar dan moet je wel kijken hoe je daarop bouwt. Dat is van belang. Maar apostelen en profeten zijn dus de grondleggers van die gemeente. Van dat fundament. Terwijl Jezus Christus de hoeksteen is. Dan heb je de groep van evangelisten. Evangelisten zijn de verkondigers van het evangelie. Zendelingen. Mensen die uitgaan om in die wereld dat evangelie te verkondigen. En het is goed om die te steunen en te ondersteunen. En dan heb je nog een vierde groep en dat is de herderleraar. Ze zijn niet vijf. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, het zijn herders of leraars. Nee, de herderleraar is één groep. Dat zie je in de Griekse constructie ook. Dat is één groep. Oudste voorgangers, die groep. Die de gemeente. De een is wat meer pastoraal begaafd en de ander is wat meer leraar. Maar ze zijn er als groep. En in vers 11 daar staat dat het gaven zijn tot opbouw van het lichaam. Om de heilige toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Daar lezen we dat. Lastige versen zijn de versen 8 tot 10. Daar heb ik wel eens over gesproken in het verleden, maar dat ga ik nu niet doen. Dat zijn lastige versen over hemelvaart, de komst met kerst. Natuurlijk, we verwachten zijn komst, we verwachten vooral zijn wederkomst. Want van kerst is wel van alles gemaakt, maar daar hebben ze nu nog een vraagtekens bij. Of dat allemaal wel klopt, wat er gebeurt met kerst. Die kerstboom en die lichtjes. En, nou ja. Het is mooi om in de donkere tijd lichtjes te hebben. Hoef je niet tegen te zijn, maar realiseer je waar je mee bezig bent. En tussen die komst en die wederkomst ligt het leven voor ons. Omdat hij de dood heeft overwonnen, zegt de Bijbel, zit hij nu aan de rechterhand van de Vader. En kon hij de gaven van de Heilige Geest geven. En met die gaven gaf hij ook gaven. En die gaven is er om die eenheid in het lichaam te bewerkstelligen, vast te houden en te groeien. God heeft die vijandschap, die kloof die er is tussen hem en ons. Daar lees ik de laatste tijd nog alles wat over en ik worstel er ook wel een beetje mee. Wat is nou de kern van de komst van Christus in de wereld? Wat is nou de kern? Wat draait het nou om als het gaat om Christus in de wereld? Ik denk dat hij ons wil verzoenen met God. Dat het daarom gaat. Hij wil herstellen wat de fout is gegaan. Er zijn mensen, en daar zit een hele gevaarlijke stroming in, die zeggen, nee, Christus is gekomen om de duivel te verslaan. Christus moet overwinnen. En dan is alles goed. Dan is niet alles goed. Christus heeft die duivel al lang overwonnen. Hij staat er boven, ver boven. En als wij in hem zijn, zegt de Bijbel, zijn we meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. In hem zijn wij overwinnaars. Hij is sterker dan de dood. Hij overwon de dood, hij overwon de zonde. Dat is allemaal waar. Maar uiteindelijk gaat het erom dat wat er fout is gegaan in die Hof van Eden. Dat die mens het gebod van God overtrad en daardoor een scheiding teweeg bracht tussen bewerkstelligd tussen God en mens. Dat die scheiding, die kloof, dat die wordt overbrugd. En dat God zegt, Jezus Christus is gekomen om dat op te lossen. Hij is als het ware in zijn schepping binnengekomen. Om wat hij zelf heeft gecreëerd van binnenuit te herstellen. Dat is wat er gebeurt met zijn komst. De vijandschappen overwonnen. De kloof tussen God en mens overbrugd. En wij zijn meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. En zo groeit de gemeente, zeggen de versen 13 en 14 dan, als tot volwassenheid. Met Christus aan het hoofd. Zo mogen we groeien. Dan is de gemeente niet meer stuurloos. Aan het ronddobberen. Heen en weer geslingerd door de golven. Ik weet niet of je wel eens een bootje hebt gezien op de golven wat stuurloos is. We hebben zelf een keer een bootje gekocht, er zat niet een goed stuur aan, dus dan gingen we roeien en dan gingen we rondjes draaien, we gingen alle kanten op, maar niet de goede. En dan miste zo'n roer de richtingwijzer, zeg maar. Nou, die heb je nodig. Ga niet mee in de wereld met elke wind van leer. Toets de dingen aan het woord van God. Als je vals geld wil onderzoeken en wil tegenkomen, moet je het goede geld leren kennen. Dan leer je ook het vals geld kennen. Zo moet je ook het woord van God leren kennen, als je de leugen in de wereld wil onderscheiden. Je moet niet de leugens leren kennen, het woord van God leren kennen. Dat is de waarheid. En zo leer je leugens te ontmaskeren. En de gemeente houdt zich vast aan die waarheid en heeft elkaar lief. Zo groeien zij naar het hoofd, Christus. En vanuit het hoofd krijgt dat lichaam, de gemeente, die samenhang, die steun. En wordt het bijeengehouden door die gewrichtsbanden. En ieder draagt naar vermogen, energie, op eigen wijze, dat is die energie, bij waarin ieder deel werkzaam is tot de groei van het lichaam. Zodat het zichzelf opbouwt in liefde door wat God heeft gegeven. In ergo, 19 keer wordt dat woord gebruikt. Is de kracht die in ons christelijk leven werkzaam is door de Heilige Geest. Ons geloof dat werkzaam is in liefde. De liefde die is uitgestort in onze harten. En daar mogen we mee de wereld ingaan. Dat is het laatste vers wat ik nu wil citeren. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen. Dat ze uw goede werken. Daar staat ook het woord erga. Werken. Ergo. Uw goede werken zien. En uw Vader die in de hemel is. Verheerlijken. Het gaat uiteindelijk om de lof en de eer aan God. Dwars door het leven. In de gemeente. Met kerst en zonder kerst. Hij blijft de eerste. Het gaat om hem. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen. Dat ze uw goede werken zien. En uw Vader die in de hemel is, verheerlijken. Amen.